Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Donderdag 25 maart is het. En het is weer een ouderwetse klassieke aflevering. In de zin dat we geen gast hebben, maar gewoon jij en ik, Wiert.
Ja, ja. En genoeg te bespreken is en as we speak namelijk.
Heel veel te bespreken. Niet alleen omdat we elkaar 2 weken niet gezien hebben en gesproken. Maar nee, we werden net overvallen. Het nieuws nu, as we speak, is inderdaad dat de aantekeningen van verkenner Olongren op straat liggen.
Niet te geloven.
Ze moesten Binnenhof natuurlijk hals over kop verlaten, omdat ze besmet bleek met corona. En terwijl ze wegloopt, heeft een wakkere ANP-fotograaf haar op de kiek gezet. En een nog wakkere parlementaire redactie ontdekte dat de aantekeningen te lezen waren.
Ja, welke parlementaire redactie was het ook alweer? Ik geloof collega Inge Lengton.
In ieder geval
van
Inge Lengton die meteen op Twitter de aantekeningen ontleden en daar ook meteen een verhaal van heeft gemaakt. En iedereen heeft dat inmiddels. Ik weet ook niet zeker of wij de eerste zijn. Ik ga dat gewoon claimen. Wij waren de eerste.
Ja, precies.
In ieder geval heel goed, heel oplettend werk.
Laten we even zeggen wat je daar ziet staan. Ja. He, op die foto dan zie je dus inderdaad, dat is een foto van de aantekeningen die minister Olongren en verkenner Olongren dus bij zich draagt. Terwijl ze getest is positief met corona. Dat is ook wel een apart verhaal. En dan zie je dus, een van de punten daar is Pieter Omtzigt, functie elders.
Ja, positie Omtzigt, functie elders.
Precies, positie Omtzigt, functie elders. En dan moeten we nog even voor de meeste luisteraars, die weten dat natuurlijk wel, maar Pieter Omtzigt is natuurlijk al jarenlang de bekendste of de meest hardnekkige luis in de pels in de Tweede Kamer van de macht. Omtzigt die heeft zich enorm druk gemaakt over een groot aantal dossiers. Is ook heel succesvol in geweest. Hij is vooral zelf persoonlijk verantwoordelijk geweest voor een soort opschoning van de politieke cultuur, althans in ieder geval de politieke klasse op Malta. En hij is natuurlijk samen met Renske Leijten van de SP vooral bezig geweest om dat hele toeslagenschandaal bloot te leggen in samenwerking met collega's van RTL en Trouw. En heeft hij ontzettend veel credits gekregen. Omtzigt is enorm populair bij zijn eigen achterban. Hij had al een achterban in het oosten van Nederland, in Twente. En die heeft zich nu uitgebreid over heel Nederland, omdat mensen in hem een soort toonbeeld zien van integriteit. En hij is de ultieme volksvertegenwoordiger geworden.
Een echte volksvertegenwoordiger, inderdaad.
Precies. Hè? En in de tijden waarin de politiek zo onder druk staat en waarin zoveel mensen heel wantrouwend staan ten opzichte van de heersende klasse en vooral ook ten opzichte van de politiek, omdat ze vinden dat veel te veel mensen daar in Den Haag, zoals het heet, baantjesjagers zijn, is Omtzigt met Renske Leijten ook, maar vooral toch ook Pieter, een soort baken van hoop geworden voor heel veel mensen. Hij heeft ook enorm veel voorkeurstemmen gekregen bij de verkiezingen. Iets minder, geloof ik, dan Wopke Hoekstra.
Daar ziet het wel naar uit als je alles bij elkaar optelt, begrijp ik.
Maar op zijn eentje is hij verantwoordelijk voor iets van 5 zetels. Hè? Dus als hij zich zou afscheiden van die CDA-fractie, dan neemt hij in principe gewoon net zoveel kiezers mee als 5 zetels. Dus hij zou gewoon en dan zijn er ook nog heel veel mensen die wel op hem hadden willen stemmen, maar niet op het CDA willen stemmen. Dus laten we zeggen, dat zijn ook nog eens 2-3 zetels. Dus hij is verantwoordelijk op zijn eentje voor iets van 8 zetels of zo in de Kamer, zou je kunnen zeggen. En uitgerekend deze Omtzigt is dus tegen hem is dus gewoon jarenlang eigenlijk vanuit het kabinet en ook vanuit zijn eigen partij is tegen hem een soort strijd gevoerd om hem in de hoek te duwen, om hem weer in het gareel te duwen, om ervoor te zorgen dat hij zijn mond houdt over al die heikele onderwerpen. En natuurlijk speelt dan bij zo'n formatie of bij zo'n verkenning die we nu zien, zal zijn naam wel eens vallen. Maar het is natuurlijk hoogst ongebruikelijk dat je op zo'n document van de minister van Binnenlandse Zaken en verkennen al een naam van een Tweede Kamerlid tegenkomt. Hè? En dan ook nog eens een keer met de toevoeging positie. Wat dat betekent, hè, functie elders, dat weten we natuurlijk niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat men Pieter Omtzigt kan dwingen om zijn positie als Kamerlid op te geven en elders onderdak te vinden. Maar het meest explosieve nog is natuurlijk de reactie van Wopke Hoekstra. En die mag jij even weer naar boven halen. We zitten nu allebei achter onze laptops.
Precies, die heeft ook net gereageerd via Twitter. Die noemt de aantekeningen van Ollongren bizar. En hij zegt ook, ja, dit zijn geen van alle punten die met mij zijn besproken. En dat zijn ook geen van alle punten waar Ollongren over gaat. Nou, ik ook niet of dat helemaal zo is. Dat zullen we ook even moeten navragen aan
Zij gaat natuurlijk niet over de positie van een onafhankelijke Tweede Kamerlid.
Nee, maar het is
natuurlijk
wel zo dat misschien tijdens gesprekken met een andere partij daar zorgen worden gedeeld over de leiderschapsstijl van Hoekstra. Of althans dat dat ter sprake komt, want dat stond ook op die aantekeningen. En de positie van Omtzigt. En dat was natuurlijk wel nu ook het verhaal dat er men niet, ook binnen zijn eigen partij, niet weet wanneer hij weer terugkomt. En of hij wel terugkomt ook zelfs.
Ja, dat zijn we nog vergeten te zeggen. Door al het gedoe is Pieter Omtzigt dus burn-out geraakt. Ja. En zit hij thuis, ziek thuis, is overspannen. Hij werkt ook veel te hard, hè. En dan moeten mensen ook wel weten, die man die werkt zo hard dat je nog als journalist af en toe gewoon om 3 uur 's nachts appjes van hem krijgt. Hè? Van heb je dit gezien, heb je dat gezien?
En dan gaat het niet over nieuwe Netflix-series.
Dan gaat het dus gewoon over dossiers. En echt diep in sommige dossiers dat je echt denkt van, joh, moet je niet eens een keer slapen? Hè? Mm-hmm. Dus hij houdt hij totaal rekening. De tijd bestaat voor hem helemaal niet. Hij werkt alleen maar. En ja, natuurlijk
raak je dan op een gegeven moment over. Ik heb mezelf even over de kop gewerkt. Ja. Dus hij zit ziek thuis.
Ja.
En met hem overspannen. En er is weinig contact met hem, begrijp ik nu, ook binnen de partij. Wat ook logisch is, want iemand die ziek thuis zit, moet je gewoon even met rust laten.
Ja, maar dit is natuurlijk voor alle deelnemers hier schadelijk. Hè? Voor Ollongren enorm, omdat dat appt een collega mij ook net. Lekken van dit soort zaken van ambts. Dat is een ambtsmisdrijf, dus het is strafbaar. Nu heeft ze natuurlijk niet bewust gelekt, maar ja. Ik weet niet hoe je dit zou moeten uitleggen. Het is toch wel heel erg schrijnend dat juist wat jij eerder voor de uitzending ook zei, dat in een tijd waarin wij allemaal thuis moeten blijven en omdat corona heerst, gaan deze mensen wel naar het Binnenhof.
Precies, en daar zit ik me echt een beetje boos over te maken. Anders was dit ook nooit gebeurd. Maar wat je zegt, we worden al een jaar lang werken we noodgedwongen thuis. Althans de meeste van ons. Wij zitten hier nu in de podcaststudio, dus wij doen daar ook niet aan mee. Maar elke persconferentie wordt ons weer ingepeperd door Rutte en de jongen dat we ons toch niet genoeg aan de maatregelen houden. Dat we de basisregels niet genoeg in acht nemen. Als we die basisregels in acht zouden nemen, zouden er überhaupt geen besmettingen meer zijn. Maar de regels worden niet goed genoeg nageleefd. En uitgerekend in Den Haag gaan ze gewoon door met fysieke vergaderingen en ontmoetingen en formatiegesprekken. Wat allemaal ontzettend belangrijk is.
En daar valt en best besmettingen.
Wat valt best wat voor te zeggen. Maar heel Nederland werkt via Teams, behalve in Den Haag, zo lijkt het. En nu is er dus inderdaad een besmetting bij Ollongren in navolging van Keizer. En alle lijsttrekkers die daarin op gesprek zijn geweest in de Kamer, die moeten het zich ook laten testen en kunnen beter uit voorzorg misschien in quarantaine. En wat gebeurt er dan inderdaad? Ja, er raken nu bewindslieden besmet. En bij het verlaten van het Binnenhof zijn dan die aantekeningen te lezen. Ja,
zo, dus het doel van we moeten die geheimhouding garanderen en zo. Ja. Dat mislukt hier dus ook episch.
Want dat was het argument om door te gaan met die fysieke ontmoetingen. Ja, vanwege de vertrouwelijkheid kon dat beter niet digitaal.
Maar dit kabinet is toch wat dat betreft een enorme faal. Echt, ik bedoel, die hele corona-aanpak, de vaccinatie-aanpak waar nu de avondklok die zomaar verschoven wordt en dat Rutte gaat dan ontkennen dat het met de Ramadan te maken heeft. Maar ja, je kunt er donder op zeggen dat het daarmee te maken heeft. En dan dit weer, het is toch faal op faal op faal. En wanneer stopt dit? Wanneer zegt ook zo'n Wopke Hoekstra eens van jongens, hij heeft de verkiezingen gewoon verloren natuurlijk, dus hij heeft ook gewoon zelf heel slecht gedaan. Maar wanneer zeggen mensen daar als jongens, even kap hiermee. We gaan ook even nieuw personeel zoeken gewoon. Want Hugo de Jonge en zo, en nu zo'n Ollongren die altijd de mond vol heeft over dat we gedreigd gehackt te worden door Russische hackers en weet ik veel wat. En dat websites als Geen Stijl en zo fake nieuws verspreiden. Nou, ze kan beter eerst even op haar eigen aktentas letten, lijkt mij. Voordat ze dat soort termen en beschuldigingen in de mond neemt.
Ja. Het rommelt wel binnen het CDA, dat kunnen we wel zeggen. Dus Omtzigt is ziek thuis, maar de partij is misschien zelf ook ziek.
Ja, omdat die voorzitter is nu opgestapt trouwens. En omdat die partij, vanuit de partij en vanuit de hoogste echelons begrijp ik, wordt dus gewoon gelekt over Pieter Omtzigt. Hè? En ook op een manier waardoor van Omtzigt het beeld gaat ontstaan bij het publiek dat hij labiel zou zijn en eigenlijk niet meer te handhaven. Omdat, zoals gezegd werd tegen Wouter de Winter, onze collega in Den Haag, hij zou met zaken hebben gegooid en zo. En hij zou zich in een gesprek onbehoorlijk hebben uitgedrukt. Ja. Nou, zo ken ik hem helemaal niet trouwens. En ik ken hem toch al een aantal jaren. Maar het zou kunnen natuurlijk, hè, op een gegeven moment, als je zo onder druk staat, dat je echt boos wordt. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij boos wordt. Maar als dat, dat werd dus gelekt, Wouter schrijft dat in de kranten krijgt. De boodschappen krijgen natuurlijk het voor de kiezer. Zo van, jij bent de boodschapper van het CDA. Maar ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, als die mensen niet zouden praten, dan staat het ook niet bij ons in de krant. Hè. Dus ze praten gewoon.
Het feit dat ze praten is natuurlijk gewoon nieuws.
Dat ze praten is nieuws. Je schrijft gewoon nieuws op. En dat dan daardoor Omtzigt beschadigd wordt, dat is hun keuze. He, en dus de rot zit in die partij. En kijk, als ik Omtzigt, ja, ik ben gelukkig geen politiek verslaggever, dus ik mag zeggen wat ik wil hierover, geloof ik. Maar als ik Omtzigt was, dan zou ik gewoon samen met Renske Leijten, want die SP die is natuurlijk ook toch, he, die heeft ook gewoon niet goed gedaan. Ik zou gewoon uit die partij stappen en iets nieuws beginnen en zeggen, joh, we gaan die hele zaak hier opschonen. Want het beeld wat dat nu afgegeven wordt in Den Haag, dat is natuurlijk echt zo schadelijk voor de politiek.
Ja, al krijg je dan dus wel twee zetelrovers en weer een splinterpartij. Ik weet niet of dat nou goed is voor het vertrouwen in de politiek.
Ja, maar zoals we allemaal weten uit het boek Zetelroof van historicus Geert en Waling, is de zetelroof op zichzelf helemaal niet zo slecht. Want ja, je zit er toch op eigen merites in die Kamer. En als je zo onder druk wordt gezet door je eigen partij en zo slecht behandeld, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je zegt van op een gegeven moment, en je hebt zoveel gedaan ook, hè, politiek en voor die partijen ook. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, jongens, het is nu al mooi geweest, ik kap ermee.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat tijdens die gesprekken de onrust binnen het CDA aan de orde komt. En ook het gedoe rond Omtzigt. Omdat je natuurlijk wel zeker wilt weten dat je een betrouwbare coalitiepartner erbij krijgt.
Dat maakt die partij natuurlijk heel zwak in die onderhandelingen. Want ze hebben niet alleen de verkiezingen verloren. En D66 heeft succes geboekt, laten we het zo zeggen. Ze dachten dat ze een monsterzege hadden geboekt, maar die hebben uiteindelijk een aantal zeteltjes erbij gekregen. Dus zo groot was die zege nu ook weer niet. Maar goed, je moet wel, in de politiek moet je verkiezingen winnen. Waarom blijf je in de politiek en waarom overleef je in de politiek? Hè? Zoals iemand als Angela Merkel, maar ook Mark Rutte, omdat je verkiezingen wint. En het CDA heeft al een tijdje geen verkiezingen gewonnen. D66 nu wel. Dus je staat gewoon heel zwak dan in die coalitiebesprekingen. Zeker als dan ook nog eens een keer blijkt dat kennelijk die verkenners over een van jouw belangrijkste pionnen aan het praten is. Dit moet voor Omtzigt ook, als hij hier geen weet van heeft, en ik denk het niet, want Wopke Hoekstra heeft er immers ook geen weet van, moet hij natuurlijk als heel bedreigend worden ervaren. Ik bedoel, als je, het is niet bepaald een safe space daar meer in Den Haag voor hem. En ik kan me voorstellen enigszins hoe het is als je denkt dat de pijlen van overal komen en ook van binnenuit, vanuit je eigen partij. En je voelt je niet gedekt door je eigen partij en je voelt je gehaat bij andere partijen. In ieder geval, je weet dat je een bedreiging vormt voor die andere partijen. Ja, dat is inderdaad bijna, dat moet wel bijna een soort Donald Trump zijn, weet je wel, om dat te kunnen weerstaan. En dat is Pieter Omtzigt natuurlijk helemaal niet. Ja, dat is gewoon een goedwillende, hardwerkende politicus. En die het ook helemaal niet verdient om op die manier bejegend te worden. Dus dit is in alle opzichten voor hem en voor die partij zo ontstellend schadelijk en voor het aanzien van de politiek. Ja, voor ons als journalisten is het natuurlijk allemaal fascinerend en interessant en zo. Maar voor Politiek Den Haag lijkt me dit tamelijk rampzalig.
Het is een slangenkuil. Dat is
nou,
maar eerst
als men dat niet al wist, dan is dat nu wel duidelijk. Overigens heeft Renske Leijten dat in een aantal berichten op Twitter deze week ook aangegeven. Hè, wat voor slangenkuil het daar is. En hoe moeilijk het dan ook is om gewoon op een integere manier daar je werk te doen.
We gaan het hebben over iets heel anders, namelijk jou in Nederland van deze week, in de krant en op de site. Die gaat over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden.
Yes.
En dan vooral vanuit het gezichtspunt van de lager opgeleiden, die zich niet gehoord voelen in veel gevallen. Ik moest bij het lezen van het verhaal toch een beetje denken aan de podcast van 2 weken geleden. Want toen zat je hier met Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie. Ja. Om te praten over diens boek Ontwaak. Een pamflet tegen het neoliberalisme. Nou, vaste luisteraars van deze podcast, vertel ik daarmee niets nieuws. Maar als u dat onverhoopt toch hebt gemist, zou ik zeggen, zoek hem nog even op in uw favoriete podcast app. Want het was zeker de moeite waard, vond ik zelf. Maar even heel kort samengevat, de politieke en bestuurlijke klasse, die is er volgens hem vrijwel volledig op gericht om zoveel mogelijk kapitaal te verplaatsen. En zo ook een economisch voordeel voor een kleine, hoogopgeleide bovenlaag te creëren. Terwijl de gewone man er eigenlijk alleen maar op achteruit gaat. En hij had ook nog een heel punt over dat te veel mensen maar hoger opgeleid zijn is een soort ultiem doel in Nederland. Maar daarmee creëren we allerlei soort quasi wetenschappelijke banen en quasi nuttige banen. En uiteindelijk behoort dan iedereen tot die soort McKinsey-klasse, terwijl de echte banen verdwijnen.
Precies, en het is ook het streven. Hè? Want ik weet niet of Ewald dat nou zei of Sibinia later, van het streven van heel veel mensen die dus uit zeg maar die klasse van lager opgeleide komen, of praktisch opgeleide, zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, van Marianne Zwageman en anderen. Het streven is om sociaal te stijgen. En dat doen ze natuurlijk ook. Want je hebt alle mogelijkheden natuurlijk in Nederland om sociaal te stijgen. En als ze dan eenmaal als eerste generatie lid zijn geworden van die kasten van hoger opgeleiden, zeg maar. Ja, dan zijn ze natuurlijk als de dood om weer terug te vallen. En dan doen ze er alles voor om zich te conformeren aan de eisen van die klassen van hoger opgeleiden, om maar niet uit de boot te vallen en om er maar bij te horen. Dat zie je ook vaak bij studentenkoren zo. Dan zie je, dat heb ik ook wel gezien in mijn generatie, dan zie je mensen dus zeg maar vanuit de arbeidersklasse gaan studeren. En dan sluiten zich aan bij Minerva of bij Vindicat of zo. En dan gaan ze ook opeens op een heel andere manier praten en zo. Hè. Dan nemen ze dus taalgebruik van die corpora over. En krijgen opeens ook een aardappel in de keel en zo. Wat natuurlijk heel naar is eigenlijk voor hun ouders. Maar ja, ze denken dat het dan zo hoort. En goed, daar op zichzelf is daar natuurlijk ook helemaal niks op tegen. Alleen als je dan, als het gevolg daarvan dan ook is dat je ten opzichte van die lagere, praktisch opgeleiden arrogant gaat opstellen, hen gaat negeren, of als je in een machtspositie of een hiërarchische positie komt, dat je die mensen gaat vernederen ook, hè, waar Engelen ook op duiden. Dan kweek je natuurlijk een klasse van deplorables, die zeg maar, waar heel veel woede gaat heersen. En dit hele probleem kun je eigenlijk inderdaad samenvatten in die twee vrouwelijke toevallig politici. Hillary Clinton, die zei van die Trump-aanhangen, dat is voor een groot deel zijn het deplorables. Hè? En Sigrid Kaag, die zich in de dienstauto liet vervoeren met haar politieke assistent naast zich. Ook zo'n Dwayne van die, zo'n typische vertegenwoordiger van die hoogopgeleide klasse. En toen bleek dat Forum voor Democratie weer ergens een goede verkiezingsuitslag had gerealiseerd. En toen was zij daar weer verbijsterd over natuurlijk. En Sigrid Kaag die vraagt zo aan Dwayne van, wie zijn die mensen eigenlijk? En Dwayne had ook geen idee, dus hij had geen antwoord. En dat zijn deze mensen. En op die manier wordt er dus over hen gepraat. En mede naar aanleiding van die podcast die we hadden opgenomen met Ewald, wat overigens een ontzettend groot succes was, gelukkig, want het was echt voor mij ook heel interessant allemaal. En met Siep de week later, wat ook een succes was, dan dacht ik van, weet je wat, waarom nu moeten wij niet ook vervallen in het spreken over hen, wat we hen immers anders
verwijten. Maar was je zelf ontwaakt na dat gesprek?
Nou ja,
woke?
Nou ja, ik wist dit natuurlijk al wel wat langer, maar ik dacht, ja, nu moet ik ook gewoon in die pagina die ik dan heb op de donderdag, die mensen zelf natuurlijk aan het woord laten kijken of ze zich inderdaad hierin herkennen. En dus ik heb echt een groot aantal gesprekken gevoerd de afgelopen dagen, ook heel lang. En het komt natuurlijk lang niet allemaal terug in die pagina. Met een man of 7, 8 of zo wel. En dan ben je wel, daar schrik ik wel van hoor, moet ik zeggen. En vooral één jongen, Danny, die uit een hele moeilijke, met een hele moeilijke achtergrond heeft in Leeuwarden, is op een gegeven moment ook in een psychose geraakt, een aantal maanden, omdat hij zo slecht ging met hem thuis, met zijn moeder. Die vertelt hij dan uit een familie van stratenmakers. En uiteindelijk, en heeft zelf ook een tijdje dat vak uitgeoefend, maar uiteindelijk is hij nu dus sinds een tijd student aan de Open Universiteit. Hij studeerde psychologie. En wat hij zei en wat mij enorm fascineerde is dat hij zegt, je hebt als lager opgeleide niet eens de taal tot je beschikking. Je hebt niet eens de woordenschat of het vocabulaire om je te verdedigen tegen die hoger opgeleide. En hij zegt, en daarom worden die mensen altijd zo emotioneel. Want ze willen iets zeggen. Maar ze kunnen het niet. En dan beginnen ze gewoon te schelden of te schreeuwen. Ze verheffen hun stem vanuit die frustratie dat ze niet onder woorden kunnen brengen wat ze willen. En iemand anders gaf mij ook een heel mooi voorbeeld. Het was van een mevrouw die zei van, ten tijde van Pim Fortuyn. Die zei, Pim Fortuyn die zegt wat wij willen, wat wij denken. En toen vroeg die verslaggever, wat denkt u dan? En toen zei ze, wat Pim zegt. He, want ze kan het zelf niet onder woorden brengen. En hij is, die Danny die zegt, en ik kan er nu wel, omdat ik nu al een tijd die studie volg en ik heb dat vocabulaire eigen gemaakt. Dat is ook een heel eigen vocabulaire en zo. En daarmee zegt hij, raak ik wel enigszins natuurlijk vervreemd van mijn vrienden van vroeger. Want dat zijn allemaal jongens met mbo. En met hen is hij bier aan het drinken en ik neem aan voetbal aan het kijken en zo. En die jongens die zeggen ook wel van, joh, je gebruikt af en toe wel rare woorden die wij niet snappen. Dus er ontstaat automatisch een soort van verwijdering. Maar hij wil die jongens, die vrienden van vroeger, niet achter zich laten. Want hij zegt, die zijn me gewoon altijd trouw gebleven. Ook in die tijd van die psychose en zo. En ik vind het gewoon niks zo leuk als met hun of met mijn familie. Gewoon op de bank zitten, bier drinken en kletsen. En hij zegt, ja, mijn familie is gewoon een tokkie familie. Maar ik voel me daar wel thuis. En ik voel me daar meer thuis dan bij het milieu waar ik nu aansluiting bij vindt. En zo zijn er een heel aantal verhalen die mij werden verteld, ook over ook een heel interessante man die is uitvoerder in de installatietechniek. En die zegt van, weet je wat er gebeurt als ik mijn werkkostuum aan heb, dan heb ik natuurlijk ook nooit bij stilgestaan. Als ik mijn werkkostuum aan heb, dan heb ik geen toegang tot bepaalde kringen. En zodra ik mijn werkjasje afleg, dan gaan die deuren weer open. Dus omdat je, als je in je werkpak loopt, dan is het automatisch een signaal dat je tot een lagere stand behoort. En misschien is dat ook wel zo. Hè? Als wij mensen zien op straat, vuilnismannen of installatiemannen.
Ik schiet altijd meteen in het gelid als ik iemand met een geel hesje zie.
Nee, maar dat je die mensen ziet in hun functie, weet je wel. Mm-hmm. En in eerste instantie en niet als mens. He, terwijl als je iemand ziet gewoon in normaal kloffie zoals wij en zo. Ja, dan kijk je. Daar zit natuurlijk. Als iemand echt in een heel gestyled in een driedelig pak rondloopt en zo. Met nieuwe schoenen. Dan denk ik dat het automatisch. Heb je daar natuurlijk ook een bepaald beeld bij. Maar dit, ik vond het toch heel erg interessant wat hij zei. Ook omdat dezezelfde man zei van, hij had dus gewoon heel veel ervaring. Hij kon zich gewoon op HBO-niveau manifesteren. Maar omdat hij niet die hbo-opleiding had, kreeg hij maar geen promotie. En dat zijn meerdere, zei ook telkens tegen hem van, ja, je hebt gewoon niet hbo-denkniveau, dus vergeet die promotie maar. En dat is gewoon vernedering. Mm-hmm. Of een taxichauffeur, een privéchauffeur uit Amsterdam, die vertelde hoe die dan mensen uit van de ING en de Nederlandse banken had rondgereden. Die zegt, joh, ik was gewoon onzichtbaar voor die lui. Ik deed, 's ochtends kwam ik aanrijden, ze zeiden geen boer of bar, geen goeiemorgen, niks. Ze gingen achterin zitten. En ik reed ze de hele dag rond en geen woord. Hè? En dan wel verwachten dat je de deur voor ze open doet en hun jas pakt en hun aktentassen en zo als soort butler voor ze optreedt. Mm-hmm. En geen enkel woord van waardering of überhaupt van dat geen enkel woord waarmee ze de indruk geven dat ze denken dat ze met jou ook een gesprek kunnen voeren. Want dat denken ze kennelijk niet. Je bent voor hun een soort attribuut of zo. Hè? Een soort hulpmiddel om ergens te komen. Nou ja, dat bevestigt dus in alles dat verhaal van Ewald Engelen. En dat is ook heel erg schrijnend. En dat is goed om je te realiseren. Want wij zijn natuurlijk ook vertegenwoordigers van die klasse van meer of minder hoger opgeleide. En we lopen natuurlijk ook in het gebouw rond hier in Amsterdam. Mm-hmm. Waarin die mensen, het schoonmaakpersoneel en de bewaking en noem maar op, rondlopen. En waarvan je ook kunt afvragen van, ja, in hoeverre heb je nou eigenlijk contact met hun? Hè? En hoe kijkt men eigenlijk naar hen?
Ja.
En als je dan echt gewoon die verhalen hoort en je gaat erop door en je praat een uur of zo met elk van die mensen. Ja, dan denk ik af en toe wel van, hoe zou het zijn, weet je, als je zelf in zo'n positie verkeerde. Een werkend leven lang. Hè?
Mm-hmm.
En dan begrijp je natuurlijk ook heel goed dat die mensen op een gegeven moment naar fortuin gaan. En dat ze die arrogante partij van de arbeid achter zich laten en zo.
Hebben we hier weer een nieuwe slachtoffergroep te pakken?
Nou nee, dit zijn natuurlijk gewoon de vergetenen. Hè? Dit is het vergeten electoraat. Dat wisselt telkens ook van partijen. Dan gaan ze naar Wilders, dan gaan het deel van hun naar de SP. Want daar bij de SP worden ze toch wel op een andere manier bejegend. Nu is een deel van hen naar Forum voor Democratie gegaan. Het is toch maar de vraag of Thierry Baudet nu echt werkelijk zoveel bekommernis om hem heeft. Maar ze voelen zich daar dan meer thuis en zo. Maar dit is natuurlijk het natuurlijke electoraat van de sociaaldemocratie. En die sociaaldemocratie, dat is dus een partij, of de Partij van de Arbeid is natuurlijk een partij geworden voor de hoger opgeleide bij uitstek. Hè? En die zijn dus met enorm dédain naar hun eigen natuurlijke achterban gaan kijken. En hebben zich bekommerd om de hoger opgeleide en de allochtonen. En deze mensen, die zijn ze gewoon vergeten. En dat is het grote, maar dat weten we allemaal. Dat is natuurlijk het grote verraad van de sociaaldemocratie. En dat gaat ook nooit meer goed komen, al helemaal niet met mensen als Ploemen en zo. Hoewel die er natuurlijk op tamboureert de hele tijd als ze een melkmeisje is. Althans, de dochter van een melkboer. Maar die partij die heeft dat gewoon helemaal laten afweten. En dat is een van de grootste tragedies van deze tijd, omdat die tweedeling veel te groot is. En dat is ook heel interessant wat Engelen ook schrijft en wat ook wel in de literatuur verder benoemd wordt. Dat is dat al die maatschappelijke, zeg maar, kringen, hè, politiek, bestuur, cultuur, media, onderwijs, dat is allemaal in handen van die hoger opgeleiden. Wat er uiteindelijk toe leidt dat beleid, hè, zoals dat geformuleerd wordt in de Tweede Kamer en elders door het kabinet, dat gaat ook allemaal, begint ook allemaal in dienst te staan natuurlijk van die hoger opgeleide. En omdat dat zo is, en wat dan ook vaak die hoger opgeleide wordt gevraagd voor, joh, wat vind je eigenlijk van je leven in Nederland? En die zeggen dan, ja, je vindt het helemaal fantastisch, hè? Met mij gaat het goed, ja, misschien met de samenleving wat minder, maar met mij gaat het goed, lijkt het alsof Nederland een heel gelukkig land is. Terwijl als je gaat differentiëren naar klassen, dan blijkt dat inderdaad die hele grote groep van hoger opgeleid, want dat is inmiddels bijna de helft van de bevolking of zo, dat het met hen best wel goed gaat, of zelfs prima gaat, maar dat met die andere groep, deze mensen over wie we het nu hebben, het helemaal niet zo goed gaat. Alleen die verdwijnen zelfs in dat soort enquêtes uit beeld. En dan kunnen we toeteren van, joh, in Nederland gaat het in alle opzichten eigenlijk fantastisch, we lopen te klagen. Maar dan zien we deze mensen dus gewoon compleet over het hoofd.
Maar misschien gaat het over 10 jaar wel veel beter met die loodgieter dan met die ZZP'er die film- en televisiewetenschap heeft gestudeerd.
Nou, dat denk ik wel. Kijk, en in financieel opzicht sowieso, als een loodgieter gewoon goed zijn werk doet en hij komt aan de bak, dan verdient hij uiteindelijk natuurlijk veel meer dan die quasi hoogopgeleide mediawetenschapper. Maar dan nog blijft hij in de sociale status achter.
Ja.
Dan zal er een grote discrepantie bestaan tussen zijn financiële mogelijkheden en zijn sociaal-economische situatie en de manier waarop hij in de samenleving wordt bejegend.
Kijk jij naar Mokromafia?
Nee.
De Videoland-serie?
Nee, ik heb wel trailers gezien af en toe en ik hoor wel van mensen dat het goed is en zo, maar ik heb er eigenlijk nog nooit naar gekeken.
Ik heb ook geen Videoland, dus ik heb het ook niet gezien. Maar ik begin erover omdat twee acteurs uit die serie, Bilal Wahib en Oussama Ahamoud, betrokken zijn bij een zedenzaak. Of althans, Bilal Wahib is verdachte in die zaak. Hij is niet alleen Mokromafia-acteur, maar ook jeugdpresentator bij de NPO, bij BNNVARA. En voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben, maar deze week had hij tijdens een livestream op Instagram een vermeende grap uitgehaald met een 11 of 12-jarige jongen.
Ja.
Ten overstaan van duizenden viewers op dat moment. En hij had die jongen uit zijn broek gepraat. Of althans had gezegd, laat je piemel zien en dan krijg je €17.000, geloof ik.
Jongetje van 12.
Ja, nou dat was dan een grap, want een piemel kan helemaal niet kijken. Dus het was een woordgrapje. Ja. Maar uiteindelijk is daar aangifte van gedaan. En is hij ook aangehouden, inmiddels wel weer vrij, nog wel verdachte. Hem wordt het verspreiden en ik geloof zelfs het maken van kinderporno ten laste gelegd. Dat laatste, hij wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, moet ik het wel even goed zeggen. Ja. Jij wilde het daar toch nog even over hebben ook. Hij zit donderdagavond bij Talkshow Bo aan tafel samen met zijn advocaat.
Ja.
Ga je kijken?
Nee, net zoals ik destijds ook niet naar Holleder heb willen kijken bij Twan Huis, omdat ik vind omdat ik het beu ben dat die talkshows zo op de emotie spelen en zo op de kijkcijfers, dat ze ook deze grens overgaan en dit soort mensen aan hun tafel halen.
Ja, maar is dat niet bij uitstek functie ook van een talkshow, het nieuws van het gesprek van de dag aan tafel hebben en aan tafel voeren met de hoofdpersonen?
Ja, dan kan je eventueel die advocaat halen. Hè? En dan daartegenover dus iemand zetten die dat slachtoffer, dat jongetje, vertegenwoordigt. Maar als deze dader daar nu zelf ook gaat zitten en natuurlijk weer gaat je lopen te janken dat hij het allemaal niet zo bedoeld heeft. En dat het eigenlijk een uit de hand gelopen grap is en dat hij ook nog maar jong is en dat hij een tweede kans verdient en zo. Ja, dan krijg je dus van die toestanden zoals die treitervlogger destijds ook. Hè? Die Ilan Ismail Ilgun uit Zaanstad. Die gewoon openlijk op camera het raadslid Juliette Rot bedreigde. Wat enorm bedreigend was voor haar. Hè? Ik heb haar toen een tijd lang goed gevolgd, veel met haar gesproken en zo. Het is heel bedreigend als een groep Turkse, Turkse, maakt niet uit wat voor jongeren, maar in dit geval waren dat dus meest Turkse jongeren aankomen rijden in een auto. En die stappen uit en die beginnen jou toch gewoon eigenlijk met de camera gewoon te bedreigen. En in plaats van dat die Ismail toen destijds werd gebrandmerkt als de schof die hij was. Hè? En dat hij gewoon genegeerd werd verder door de media. En dat hij eerst maar eens gewoon dat hij eerst maar zijn boete zou gaan doen. En zou gaan moeten zorgen dat hij een fatsoenlijk mens werd. Er werd hem onmiddellijk allerlei aanbiedingen gedaan. Hij mocht op de stoel van Matthijs van Nieuwkerk gaan zitten bij De Wereld Draait Door. Wat ik de grootste meest schandalige moment vind, geloof ik, in de geschiedenis van de Nederlandse tv-journalistiek. Hij kreeg een aanbieding van het Algemeen Dagblad, waar ik toen werkte, om daar iets te gaan doen.
En jullie waren collega's?
Ja, toen ben ik ook heel kort daarna weggegaan, want ik trok dat helemaal niet, eerlijk gezegd. Ik was ook verbijsterd daarover, dat in plaats van dat Juliette Rot zeg maar een column kreeg, dat deze jongen daar aanbieding kreeg om vlogs te gaan maken. En hij kreeg bij dat topnotch of zo een platencontract. Hetzelfde
platenlabel. Platenlabel, wat nu trouwens de samenwerking, daar stond Bilal Maar hij ook onder contract, maar Topnotch heeft die samenwerking stopgezet.
Precies.
Meteen.
En dat is wel opmerkelijk, want die Topnotch, die hebben geen moeite ermee om gewoon echt halfcriminele types daar. Nou, dan moet een van die jongens die daar een contract heeft, die is notabene ooit een paar keer al gearresteerd geweest. Dus daarmee hebben ze geen problemen als die jongens dus de grens over zijn gegaan. Maar nu dus wel, en dan kun je natuurlijk, logisch natuurlijk, omdat het hier gaat om het inderdaad verspreiden van kinderporno.
We hebben het hier vaak over de cancel culture. Maar stel nou dat deze jongen zijn excuses aanbiedt en straks vervolgd wordt en gestraft. Die straf uitzit, boete heeft gedaan. Wat is er dan nog op tegen om hem gewoon weer in programma's te laten aanschuiven en contracten te geven?
Ja, daar heb ik moreel natuurlijk wel problemen mee. Maar je moet natuurlijk als die jongen echt zijn excuses aanbiedt en hij krijgt de straf die hij verdient hiervoor. En dat slachtoffertje wordt goed begeleid. Want omdat dit heel traumatisch kan zijn natuurlijk. Dat vergeten we ook vaak. Ja, dan moet je natuurlijk Bilal heet hij, vervolgens niet uitsluiten meer van de maatschappij. Alleen dan is het aan die redacties weer om zichzelf af te vragen, moeten wij die jongen nou weer uitnodigen om zijn verhaal te laten doen? Of zullen we dit maar even gewoon dit keer negeren en zullen we deze beker aan ons voorbij laten gaan?
Maar tot die tijd vind je dat hij gecanceld moet worden?
Nou, tot die tijd vind ik dat ze met zijn advocaat kunnen spreken nogmaals. En dat vind ik het een type heel cynisch om hem dan ook aan te laten schuiven. En zo langzamerhand begrijp ik dus dat geklets over kijkcijfers en clickbites en zo ook niet meer. Want als dat betekent dat je allerlei morele grenzen overgaat. Ja. Maar goed, dat is de mediacratie waarin wij leven. En dat heeft al hele eroderende gevolgen gehad voor onze samenleving.
Nog heel even over die livestream, want ik was er zelf. Ik zat daar niet live in, maar ik begreep dat er toch ook een hoop mensen tijdens die stream hartjes gaven en likes. Dus een deel van de kijkers keurde gewoon goed wat daar gebeurde.
Ja, dat
dus
verbaast me ook
werd, misschien wordt er sommigen ook als normaal gezien, kennelijk ook door die twee, of in ieder geval door Bilal Wahib, want die deed het. Ja. En als normaal gevonden op dat moment. Maar is het dan ook niet juist misschien goed om in zo'n programma als Bo zo'n jongen aan te laten schrijven met zijn advocaat en kritisch te ondervragen en misschien ook zijn excuses te laten aanbieden nogmaals en ook duidelijk te maken in zo'n programma dat we dit niet moeten normaliseren en ook aan die mensen die misschien anders tijdens zo'n livestream dat allemaal maar normaal en grappig vinden, dat die ook beseffen van, hey, dit is een crimineel feit.
Dat nationale schandpaal.
Nou ja, en dit heeft gevolgen voor dat slachtoffer en dat je misschien daardoor ook bewustwording creëert bij mensen.
Maar dat hoeft natuurlijk niet per se op deze manier. Hè. Kijk, destijds met Holleder was er helemaal geen sprake van nationale schandpaal. Die werd gewoon half gefeteerd daar op het podium van de College Tour.
Celebrity inderdaad op dat moment.
Dat was gewoon een bekende Nederlander op dat moment. Hè. Dat was natuurlijk het dieptepunt voor de Nederlandse journalistiek. Een van de. En dat zou dit ook weer worden, vind ik. Omdat je helemaal niet die jongen nodig hebt om, dat kan zijn advocaat ook doen, om te laten zeggen, sorry, ik ben hartstikke fout geweest en het spijt me enorm en zo. En dit gaan we niet meer doen. En ik vind dus dat je heel veel aandacht moet hebben voor het slachtoffer. Mm-hmm. En voor wat dit doet met slachtoffers. Hè, want dit kan het leven lang traumatische ervaring zijn. Je zou maar op deze manier geëxposed worden. En je bent 12, hè. Weet je, het is in alle opzichten zo ontstellend laag. Het zou je kind zijn, weet je wel. En dan altijd maar denken daarmee weg te komen. En inderdaad, die mensen die dan die hartjes gaan sturen. En ook zag ik nog een andere video van weer zo'n rapper. Die dan dat jongetje begon te beschuldigen. Want dat jongetje was een hoedje, omdat hij dat dan deed, weet je wel. Dan denk ik, hoe in godsnaam zijn deze mensen zo geworden? Zijn die niet opgevoed of zo? Bestaat er geen opvoeding daar? En hoe in vredesnaam zijn zij zo'n soort semi-bekende Nederlanders kunnen worden? Als je zo'n totaal geen enkel moreel kompas hebt, hè? Hoe is dat toch mogelijk? En dan zullen mensen wel zeggen, ja, dan heb je die duk weer. Dat is een oude zeiker, die is te oud aan het worden. Maar ja, als een samenleving zo zeer zijn morele kompas verliest, dat dit soort mensen gewoon komen bovendrijven en een soort beroemdheden worden. Ik zag die beelden ook nog in een ander filmpje met ook een heel jong ventje ergens over, werd hij geïnterviewd en zo. En toen begon hij over dat hij de zus van dat jongetje dan wel zou, geslachtsverkeer mee zou hebben en zo. Dat plopte gewoon maar uit en dat jongetje, oké dan en zo, weet je. Denk je, man. En dat wordt allemaal. Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon de pest van die publieke van die omroepen in Nederland. Daar is natuurlijk, bestaat bijna geen moreel kompas meer. Hè? Als je ziet wat er allemaal langskomt en wat er langs kan komen. En iedereen vindt het maar grappig. En iedereen vindt het maar. Hè, we zijn quasi een vrij land en we moeten dat allemaal maar tolereren en zo. Want we zijn zo liberaal en zo. Dit heeft natuurlijk helemaal niks met liberalisme te maken. Of met moralisme als je het afkeurt. Mm-hmm. Dit heeft gewoon te maken met wat ik zeg, met een heel erg haperend moreel kompas. Op die redacties, bij die omroepleidingen, bij de mensen die daar de baas zijn in Hilversum, boven Erven-Dorens kennelijk ook. Nou ja, dat is heel tragisch om dat te constateren, maar dat is niet nieuw.
Ik weet niet zeker of hij nog terugkomt bij BNNVARA, maar in ieder geval de uitzendingen die nog gepland stonden met het programma of de herhalingen daarvan, die zijn wel geschrapt. Dus
ja.
Ze nemen dit wel hoog op.
Ja, nou, heel mooi.
Goed. Heb je nog een slotwoord voor onze lieve luisteraars?
Ja, ik ga onder de podcast, denk ik, de link. Ga ik een link hangen met een aantal boeken die mensen kunnen lezen over deze problematiek van hoog en laag opgeleid. En films die ze erover kunnen zien. Dus ze moeten daar even op letten. Dan ga ik wat stichtelijke literatuur op Twitter zetten. En mensen die niet van lezen houden, die kunnen dan naar die films kijken. Omdat dat toch wel heel mooi inzicht geeft in wat je dus meemaakt als je uit zeg maar, die lagere klasse komt. En je werkt je op naar boven. En
Dux, hoe lastig curriculum. Dat
is. Precies. Het is niet mijn curriculum, maar het is wel het curriculum wat heel veel mensen zullen herkennen. En ook wel mensen die je kent, die zijn gewoon op die manier zeg maar, volwassen geworden. Dus die zullen zich daar ook wel in herkennen dan.
Oké, dat gaan we
yes.
Lezen en zien dan. Dankjewel Wiert voor deze week weer. En alle luisteraars ook bedankt en graag tot de volgende keer.